Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Als je je plekje hebt gevonden, mag je je Bijbel openslaan. Of je telefoon-app openen naar Jesaja 55. We hebben het al weken, met even een break tussenin natuurlijk voor Pasen. En voor de grand opening. Maar we hebben het al weken over de vernieuwing van het denk. We gaan vandaag mee verder. We hebben het gehad over afrekenen met angst. Afrekenen met aanstoot. Afrekeningen met veroordeling en schuld en schaamte. Vandaag gaan we afrekenen met armoede denken en hebzucht. Armoede denken en materialisme. In Jesaja 55, om een korte intro te geven, vers 6... Er staat, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Dus God zegt, ik wil dat je jouw eigen gedachten achterlaat en dat je je bekeert. Eigenlijk is dat bekering, hè? De Bijbel zegt, bekeer je en laat je dopen. Bekering is changing your mind. Het is van gedachten veranderen. Het is... Ik dacht altijd die kant op en ik ging altijd die kant op, want je gedachten sturen je leven. Ik dacht altijd dat het zo en zo zat, maar toen stapte Jezus binnen en toen las ik het woord, toen zag ik het zit anders. Toen heb ik me bekeerd. Een 180 graden omgedraaid en ik heb mezelf opgelijnd met zijn gedachten. Zie, als wij het woord lezen en het woord ons tegen de haren instrijkt, moet het woord niet omdraaien, wij moeten omdraaien. Amen. Sommige mensen proberen het woord aan te passen aan de 21ste eeuw. Aan hun huidige cultuur. Aan hoe de wereld denkt. Maar de Bijbel zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word vernieuwd, word getransformeerd door de vernieuwing van je denk. Conformeer niet aan hoe deze wereld denkt. Conformeer aan hoe God denkt. Je zegt, maar dat is hartstikke ouderwets. The old stuff works. The old stuff is the good stuff. Liever ouderwets, zonder soa's. Oké, checken dat iedereen wakker is vandaag. Liever ouderwets en heel en gezond en levend dan nieuwerwets en modern en 21ste eeuw en gebroken. En depressief. En gebroken relaties en ellende rondom. Zie, Gods manier is de beste manier. En hij heeft ons zijn woord gegeven om te ontdekken wat zijn manier is. Hij zegt, je hoort het ook eens. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Wie kan zijn weg doorgronden? Oké. I give up. Dan gaan we hier maar gewoon zitten tot we naar de hemel gaan. Maar dat zegt de Bijbel niet. Hij zegt, verlaat je oude gedachten en kom bij mij en ik zal je mijn gedachten onderwijzen. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten, maar ik geef je mijn gedachten. Zodat je kunt denken zoals God denkt. En zo gaan we ook ons denken laten vernieuwen op het gebied van financiën, money, dinero, zoals we het net al doorheen zeggen. Van, hoe denk je daarover? Er zijn eigenlijk twee greppels, twee bermen waar mensen in stranden. De ene berm is materialisme en hebzucht. En heel veel levens stranden daar. Heel veel roepingen stranden daar. En de andere berm is armoede denken en tekort. Ook een berm. De middenweg is zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen je gegeven worden. De middenweg is God eerst... En genieten van de zegen die God geeft. Waar je geniet van de zegen die God geeft zonder daaraan vast zit. Als God zegt vandaag geef het allemaal weg, dat je het vandaag allemaal weg kan geven. Dus dat is een middenweg. En vandaag willen we gaan kijken, willen eigenlijk die twee bermen, willen we identificeren. En daarmee, wanneer we het identificeren en exposen, geloof ik dat het ontwapend wordt. En heel veel mensen zitten hier misschien vandaag, ja, maar ik heb geen armoededrank en ik heb ook geen hebzucht. Maar ik denk als we het erover gaan hebben, dat en we openstaan en het woord laten werken in ons hart, dat er misschien nog best wel dingen ontworteld gaan worden vandaag. Ik voelde wel, namelijk in de voorbereiding naar deze preek, ik voelde een enorme... Ik heb soms van die zondagen dat ik ontzettend veel zin heb om te komen. En vandaag, natuurlijk heb ik ook superveel zin, maar ik voelde een soort weerstand in mijn geest. En daar gaan we ons niet laten door terugdeinzen, we gaan er gewoon volop in. Alles wat de duivel niet wil dat we doen, gaan we gewoon twee keer zo hard doen. Amen. Wat ik wil dat je, voordat we gaan hebben over materialisme en ten tweede armoede denken, wil ik eerst dat je ziet dat armoede is een vloek. Armoede is een vloek. Helemaal als je teruggaat naar Genesis hoofdstuk 1. God maakte de mens en hij plaatste de mens in de hof. In die hof was alles wat de mens ooit maar nodig zou hebben in overvloed. De mens was niet gemaakt voor armoede. Armoede kwam pas binnen toen de mens zondigde. Zonde is de moeder van tekort. Zonde is de moeder van tekort. Zonde is de moeder van ziekte. Zonde is de moeder van ellende. Alle ellende op deze wereld komt door zonde. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, als God zoveel van Israël houdt, waarom kan het dat Iran er raketten opschiet? Ten eerste, hoeveel raketten zijn er werkelijk geland? Niemand heeft het nieuws gelezen. Iedereen zit daar met te kijken. Gisteravond werden iets van 500 drones en raketten op Israël geschoten en geen één daarvan. Hoe kan zo'n klein landje zo powerful zijn in oorlog? Halleluja. Van drie kanten bestookt en niks raakt. Niks treft doel. Dat is de goede hand van God op dat landje. Amen. Ten eerste. Ten tweede, God is niet de auteur van oorlog. Het is de zonde. En de zonde heeft als auteur de Satan. Dus als mensen zeggen, waarom gebeuren allemaal slechte dingen? Als God zo goed is, waarom gebeuren allemaal slechte dingen? Omdat er een slechte rotduivel in deze wereld rondloopt. En die nog zijn ding kan doen totdat het de volheid van de tijd is. Maar de kerk van Jezus Christus is hier vandaag. En wij hebben de sleutels van... Hallo. Wij hebben de sleutels om te ontbinden en te binden. En alle macht is gegeven aan Jezus Christus. En hij heeft die gedelegeerd naar jou en naar mij. En wij moeten gaan staan op onze plek van autoriteit. Maar dat zullen we nooit doen met armoede denken. En dat zullen we ook nooit doen als we bezig zijn met aardse dingen en hebzucht en materialisme. We moeten bezig zijn met Gods koninkrijk. Dus Adam en Eva werden geplaatst in een hof waar alles wat de mens maar nodig had, was daar al klaargelegd. De wereld is gemaakt om de mens te dienen. En de mens dient dan weer de wereld. Maar de wereld, de aarde, brengt voort wat de mens nodig heeft. Zo heeft God het ontworpen. Het eerste wat de mens hoorde was, be blessed. Dus God blaasde levensadem in Adam. En het eerste wat Adam hoort als hij zijn ogen open doet is, wees gezegend! Dan zeggen sommige mensen, hey, God is een, ik geloof niet in het voorspoedsevangelie en het welvaartsevangelie. Het eerste wat de mens hoorde was, be blessed! Al die zegeningen altijd, moet dat nou echt elke week? Geniet van de vloek, wij gaan genieten van de zegen. Amen! Dus tenzij het woord echt een sterk werk gedaan heeft in het hart van mensen, dan zit ze in een van die beide bermen. En heel veel gemeentes geven hier geen onderwijs over. Je hoort er niet heel veel over in kerken, omdat het met een bepaalde tegenstand komt. Maar ik geloof dat we vandaag uit beide bermen gaan komen en gaan wandelen midden op de weg. Op de weg van de ware zegen. God waarschuwt ervoor in Deuteronomium 8. Hij zegt daar, je moet dat hoofdstuk maar eens helemaal lezen thuis. Hij zegt in dat hoofdstuk, hij zegt, Israël, ik heb je uit Egypte gehaald, waar je slaaf was. En ik heb je door een woestijn ingebracht. Maar ik breng je naar dat beloofde land, waar alles vloeit van melk en honing. Waar er zo'n overvloed is. Waar je in goede huizen gaat wonen, gevuld met allemaal goede dingen die je daar zelf niet gelegd hebt. Waar je wijngaarden en olijfgaarden hebt die je zelf niet geplant hebt. In andere woorden, winstgevende bedrijven die aan je gegeven gaan worden. Amen, die kun je pakken voor jezelf. Steden die je niet gebouwd hebt. Putten die jij niet gegraven hebt. Die wel water hebben. Dat geloof ik zijn kerken. Die aan ons gegeven gaan worden. Die wij zelf niet gegraven hebben. Die wij niet gestart zijn. Maar in ons gegeven gaan worden. Amen. Dus, maar hij zegt, wanneer je gegeten hebt en vol bent. Wanneer je verzadigd bent. En wanneer je goud en je zilver vermenigvuldigd is. Let er dan op. Dus God geeft al die dingen. Hè? God geeft al die dingen. God geeft al die zegeningen. Maar hij zegt alleen met één waarschuwing. Wanneer je al die zegeningen ontvangt, let er dan op dat je hart zich niet verheft. En dat je zegt, mijn kracht en de macht van mijn hand heeft me al dit vermogen gegeven. Maar dat je de Heere herinnert dat hij het is die jou de kracht geeft om vermogen te vergaren. Dus God geeft kracht om vermogen te vergaren, maar hij wil wel op de eerste plaats staan. Amen. Dus God heeft niks tegen zegen. God heeft niks tegen voorspoed. God heeft niks tegen overvloed. Zolang hij numero uno is. Laten we eerst gaan kijken naar materialisme, want hier spreekt de Bijbel veel over. Lucas hoofdstuk 12. Dit is die eerste berm, hebzucht, materialisme. Waardoor veel mensen stranden in het plan van God voor hun leven. God heeft een plan voor hun leven, maar ze missen het. Het woord wordt verstikt, zoals de gelijkenis van de zaaier zegt. Het woord wordt verstikt door de zorgen van deze wereld. In Lucas 12 zegt Jezus dit in vers 15. En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Dus ook al heb je overvloed, ook al ben je vet gezegend, je eigen leven, je ziel is niet van jou, die is gegeven aan hem. En dus als je eigen leven niet eens jouw bezit is, al die andere dingen die jij denkt te bezitten, zijn ook niet van jou, zijn van hem. Het houdt je op een plek van nederigen. En hij zei tot hen een gelijkenis en hij sprak. Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Let op dit laatste vers. Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. De rijke dwaas. Dus deze man had goed geboerd. Maar het was nooit genoeg. En dat is eigenlijk wat de hebzucht is. De hebzucht is een onverzadigbaar verlangen naar meer. Meer voor zichzelf. Ik moet meer. Ik moet hebben. Finding Nemo meal, weet je wel. Mijn. Hebben. Ikke. Het is alleen bezig met zichzelf. Deze man, hoewel hij zoveel verzameld had, was hij nog steeds niet in staat om te geven. Hij zei, ik heb mijn hele schuur vol liggen. Ik heb niet genoeg ruimte om het om op te slaan. Hij denkt niet van, nou laat ik maar eens iets delen met een ander. Laat ik maar eens het koninkrijk van God gaan bouwen. Laat ik maar iets goeds doen daarmee. Hij zegt, nee, hij zegt, ik ga maar een grotere schuur bouwen. Nooit genoeg. Dus als ik die grotere schuur gebouwd heb, dan. Dit is de valstrik van de mammon waar zoveel mensen invallen. Helemaal ondernemers moeten hierop letten. Want je bent vaak doelgericht. Je hebt vaak targets waar je mee bezig bent. Je zegt van, als ik een miljoen verdiend heb, dan ben ik blij. Komt dat miljoen, ben je niet blij. Als ik 5 miljoen heb verdiend. Of als ik die auto heb gekocht. Of als ik in dat huis woon. Of als ik dit heb. Altijd weer die grenspaal elke keer weer verleggen. Nou, ik moet... Ja, want ik ben nog steeds niet vol. Ik heb er nog steeds niet te pakken. Wat die mammon voorliegt, is dat worteltje dat voorgehouden wordt. Dat als je dat hebt, als je daar bent, als je dat succes hebt, dan. Dan ben je er. Dan heb je jezelf bewezen. Dan weet je vader dat je echt iets bent. Dan ben je echt een man. Dan heb je echt de vervulling. Dan is het leven waard geweest. Altijd weer als dan. Terwijl God zegt, alles wat tot het leven en de godsvrucht toe behoort, is al van jou. Het is je al gegeven. Je bent er al. Die vervulling wordt niet gevonden in die dingen. Die vervulling wordt niet gevonden in het hebben. Of in het zijn op een bepaalde positie. Die vervulling wordt gewoon gevonden in Jezus. Jezus zei, wie drinkt van dit aardse water zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Maar het water in hem zal levend water worden. Een bron van levend water die opspringt tot eeuwig leven. Zie, hij is het water dat je ware dorst vervult. Laat de mammon niet liegen tot jou, dat daar is vervulling. Nee, hier is vervulling, hier en nu, hier in Christus. Hier in the secret place of the most high God. Hier schuilend onder de schaduw van de Almachtige. Hier vind ik mijn vervulling, hier vind ik mijn vrede, hier vind ik mijn voorspoed, hier vind ik mijn leven, want hij is mijn leven. Halleluja, en mijn ziel klampt zich vast aan hem. Die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus ik kan ook nog zeggen, er is misschien niet eens heel veel mis met schatten verzamelen, maar wel rijk zijn in God. Zie, ten eerste het koninkrijk van God. Jezus zei, leg niet schatten op hier op aarde, maar in de hemel. Hier op aarde heb je dieven die inbreken en stelen, mot en roest die verdelgen, maar in de hemel, hemelse schatten. Ben je rijk in God vandaag? Heb je hemelse schatten liggen? Waar ligt jouw echte pensioenfonds? Waar zijn jouw echte ware schatten? Waar liggen jouw ware investeringen? Is het belangrijk? God eerst. Zeg het even tegen 1 of 2 of 3 mensen om je heen. God eerst. God eerst. God eerst. Wat we moeten onthouden is wat de Bijbel zegt in Jacobus. Dat naakt ben je de wereld ingekomen en naakt ga je weer weg. Naakt en rimpelig kwam je als babytje en naakt en rimpelig ga je als oud mens. In andere woorden, je hebt niks de wereld binnengedragen. Je neemt ook niks mee de wereld uit. Die farao's van vroeger, weet je wel, die werden begraven met al hun schatten en hun goud en weet ik wat allemaal. Maar dat ligt er allemaal nog, met hun lijk. Kun je beter investeren in het koninkrijk van God. Wat we moeten onthouden is het leven hier op aarde is maar kort. En we kunnen niet God en de mammon dienen. We moeten kiezen wie gaan we werkelijk dienen. Wie wordt onze God? Wie wordt de Heer van ons leven? Wie gaat ons leven besturen en beheersen? In 1 Johannes 2 vers 15 geeft de Bijbel een duidelijke waarschuwing. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, er staat, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Jacobus zegt het zo, hij zei, als je vriend van de wereld wil zijn, word je een vijand van God. Maak je jezelf een vijand van God door een vriend van de wereld te willen zijn. Dat betekent niet dat we expres de wereld op de stang jagen. Maar dat betekent meer dat de wereld heeft niet, het is niet onze side chick. Want God neemt daar aanstoot aan. Hij zegt zelfs aan Jacobus, hij zegt, overspeligen die de wereld liefhebben. In andere woorden, waarom ga je bij dit verbond van liefde dat je hebt met Jezus, waarom ga je daarbij weg om ook de wereld lief te hebben, on the side? Heb de wereld niet lief, dan alles al wat in de wereld is. Want als je de wereld lief hebt, is de liefde van de Vader niet in je. Want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Daar heb je dat materialisme. Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dus onthoud dat die mooie auto waar je lekker van mag genieten, komen we zo meteen bij. Dat mooie huis waar je lekker in mag wonen, die mooie kleding die je mag dragen van God. Dat het allemaal voorbij gaat. Het vergaat met het gebruik ervan. Geniet ervan, maar hou het op de juiste plek. Maak het niet je doel. Sommige mensen op Instagram, #goals, posting bij een of andere Lamborghini of zo. Ik vind je echt droevig als dat je goal is. Ik vind dat zielig. Als dat je doel is in het leven, heb je echt geen leven. Als er zo'n ding, als je ware doelen navolgt en die dingen komen achter jou aan, geniet ervan. Maar maak het niet je doel. De Bijbel zit vol met voorbeelden van mensen die stierven of ziek werden vanwege hebzucht. Achan, in het boek van Jozua, weet je wel, die uit hebzucht de buit van Jericho voor zichzelf nam en begroef. En dat de vloek over Israël kwam omdat één persoon in hebzucht leeft. Gehazi, die melaats werd met de melaatsheid van Naaman, omdat hij achter het zilver en het goud aanging. Judas, die natuurlijk stierf omdat hij uit hebzucht Jezus verkocht, omdat hij een dief was. Ananias en Safira, die stierven tijdens het offer in de kerk. Ik weet niet of iemand gestorven is vandaag, maar volgens mij hebben we nog hetzelfde aantal als toen we begonnen. Wellicht komen die dagen weer terug. De Bijbel zegt in Colossenzen 3, er staat vers 1, set your affection, stel uw liefde op de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. In andere woorden, geef je echt om het koninkrijk van God. Geef je echt om verloren zielen. Geef je echt om de missie van de Vader. Geef je erom vanuit je hart. Daarom let er ook op wat je allemaal voor ogen stelt dag aan dag. Weet je, als je jezelf continu voedt met materialisme, social media. Dit moet je hebben, dat moet je hebben, dit moet je kopen, dat moet je kopen. Your best life. You deserve it. Dan is het geen wonder dat je daar alleen maar mee bezig bent. Maar als je jezelf ook op social media, kun je ook allemaal dingen volgen. Zoals de nood in deze wereld, open doors, noem maar op, weet je wel. De vervolgde kerk. Gaat kijken naar het leed in deze wereld. Wat er gaande is in deze wereld. Zodat je gaat leven verder dan je eigen leventje. Mijn noden, mijn verlangens, mijn dingetje. Nee, richt je ogen omhoog en zie. De velden zijn wit om te oogsten. Mijn Vader wil dat er niemand verloren gaat. Maar dat alle komen tot redding. Dat je leven groter wordt dan jij en jouw spullen. Het is goed om te investeren hier op aarde. Weet je wel, om wijze rentmeester te zijn van je aardse bezit. Ook de mensen die smak geld van de Belastingdienst krijgen. Ga het niet allemaal uitgeven gelijk. Investeer. Zet geld apart. Maar de beste investering die je kan maken, is in eeuwige dingen. En er zijn mensen die hartstikke rijk waren hier op aarde. En by the way, even tussen haakjes. Als je in Nederland woont en je hebt een minimum inkomen, dan ben je rijker dan 90% op deze wereld. Dus zit hier niet van, ja, ik ben niet rijk, ik ben niet materialistisch. Heeft niks te maken met hoeveel geld je in je bankrekening hebt. Laat niet dat je voor Jezus komt te staan, dat je daar met lege handen staat. Dat niks jou daar staat te wachten. Dus de Bijbel zegt verder dan in Colossenzen 3 vers 5. Daar staat, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat moet je ermee doen? No. Wat moet je ermee doen? Oké, dankjewel. Ik weet dat je me niet leuk vindt nu, maar ik ga het toch zeggen. Je moet het doden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid. O Heere, verlos mij van deze onreinheid. Dood het! God gaat het niet doen. You gotta kill it. Hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. Wat moet je ermee doen? De hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Zeg, wat een blijde boodschap, Ben. Wauw, fantastisch. Ik voel me zo bemoedigd. Oké, hoe kunnen we het doden? Nummer 1, zet Gods koninkrijk op de eerste plek. In wat je zoekt, in wat je verlangt, in wat je najaagt. Zet Gods koninkrijk op de eerste plek. Maak jezelf dus bezig. Vul je leven met hem liefhebben en zijn koninkrijk liefhebben. Ik ga naar de kerk. Ik ga geven. Ik word deel van zielen winnen. Ik ga anderen bemoedigen. Ik ga armen voeden. Ik ga bezig zijn met wat God mee bezig is. Doodgaan naar materialisme. Nummer 2. Geven en opofferend geven. Er is geven en er is een next level van geven dat het pijn doet. Sommige mensen die stappen daar nooit in. Dus altijd comfortabel geven. Maar als we het echt willen doden en echt willen afhakken. Dan you gotta kill it before it kills you. Ik ga niet onder de ban leven van een of andere afgod. Ik hak dat ding zijn kop eraf. Ik ga niet onder het juk leven van een afgod, mammon en materialisme, waar ik altijd aan het jagen ben om vervulling te vinden. Ik ga ermee breken vandaag. Halleluja. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik een beetje geld kreeg, toen ik in de bijbelschool zat. We waren elke week aan het geloven voor wat eten. En toen gaf iemand me opeens een cheque van $3,000. Je had me net zo goed 3 miljoen kunnen geven. Had hetzelfde gevoeld. Ik zat te denken van, ik ga dit eten. Ik ga dat kopen. Ik kan eindelijk een beetje shoppen. Ik loop al een half jaar in een Walmart kloffie, weet je wel. Ik dacht, oh, halleluja. En God zei, geef het. Ik zei, ik zeg, Heer, maar ik geloof in voorspoed. U wil mij toch ook zegenen? Ja, maar er moet eerst iets dood. Er moet eerst iets, want elke keer dat je gezegend wordt, ga je eerst rennen voor jezelf. Oh, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Dat is verkeerd om. Ik kan kill it. En ik kan je vertellen, I killed it, halleluja. And I'm still killing it. Ik ga niet onder de ban leven van dat ding. We gaan radicaal geven. We gaan radicaal zaaien. We gaan het doen tot het pijn doet, zodat dat ding nooit ons gaat overheersen in ons leven. En weet je wat gaat gebeuren wanneer je dat doet? Dan gaat die zegen je zo overspoelen dat mensen beginnen te knarsen tanden en zeggen, oh, jij bent echt hebberig. Nee, ik heb geen hebzucht, ik heb geefzucht. Halleluja. En als je geefzucht hebt, dan gaan al die zegeningen je achterna jagen. In plaats van dat jij ze elke keer achterna jaagt, gaan ze jou achterna jagen. Halleluja. Maar dan kun je ervan genieten, want dan is het op de juiste plek. Dan is geld is een dienstknecht en nooit een heer. Oké, laten we gaan naar armoede denken. Want hier hebben we nog eentje die we gewoon even helemaal af gaan maken. In Johannes hoofdstuk 12, vers 3. Dus de ene greppel, gaan we uitkomen, hebzucht, materialisme, gaan we uitkomen, we gaan het doden. De andere greppel, waar dan andere mensen weer helemaal in doorslaan, zeggen, ja, ik wil niet hebberig zijn, ik wil niet materialistisch zijn, dus slaan ze door naar wat? Slaan ze door van, ik doe een gelofte van armoede. Stupid. Jezus gaf ons een bevel. Hij zei, voed de armen. Kleed te naakt. Hoe kun je armen voeden als je zelf een van die armen bent? Ik ga daklozen helpen. Dus ik ga daklozen worden. Dan ga je ze niet meer helpen. Je moet niet worden zoals zij. Je moet ze uit die put halen, zodat zij kunnen worden zoals jij. Johannes 12, vers 3. Gaan we even een heel mooi voorbeeld zien van armoede, denk ik. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, die zei dit, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? De enige reden dat we weten hoe duur die zalf was, is omdat Judas de prijs benoemde. Armoede denken vindt altijd, oeh, dat kost duur. Dat is wel heel veel. Zo'n zware check rokende tante. Van, geef je nou echt zoveel geld aan de kerk? Is dat nou echt nodig? Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Het klinkt heel vroom, hè? Van wauw, deze man die heeft de waarde van die zalf geschat en die wil echt dat het aan de armen gegeven wordt. Maar 99 van de 100 mensen die zeggen, hoe zit het met de armen? Die hebben helemaal geen, die kunnen het geen hele moer schelen wat er met de armen gebeurt. Ze zijn naar de orde van Judas. Let op. En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beëerde en droeg wat gegeven werd. In andere woorden, van al het geld dat aan Jezus bediening werd gegeven, stak Judas wat in zijn eigen zak. Ja, zijn eigen commissie. Hij zei van, ik ben een arbeider is een lange waard, dus ik neem dit voor mezelf. Halleluja. God voorziet. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. In andere woorden, God eerst. God eerst, Jezus eerst, Koninkrijk eerst. Zie, er zijn mensen die klagen over geld in de kerk, maar die zeggen, ja, moet dat niet naar de armen? Moet dat niet geven om dit, geven om dat? Maar ze geven er geen ene moer om de armen. Want heel vaak zie je die comments op YouTube of op Facebook, weet je wel, prosperity gospel. Maar ze typen dat van een telefoon van 1000 euro. Vanuit een huis van 5 ton. Met auto of misschien wel 2 auto's voor de deur. Alle rekeningen betalen en een heerlijk fijn pensioenfonds. Oh, voorspoed evangelie geloof ik niet. Hypocriet. Hypocriet dat je er rondloopt. Ik bid dat een engel je bij je enkels pakt en je ons boven schudt totdat je, ik bekeer me, zegt. Maar dat is toch hypocriet? Ik geloof er niet in. Je leeft in voorspoed. Er zijn miljarden mensen op deze wereld die graag zouden ruilen met jouw rijtjeshuis. Nee, ik ben niet voorspoedig. Ik ben niet zoals zij. Die hebben altijd weer iemand anders die verder is dan zij. Die zeggen, ja, maar zij zijn voorspoedig en zij zijn rijk. Ik ben niet zoals zij. Ik ben maar gewoon Jan Modaal. Jan Modaal heeft het beter voor elkaar in Nederland dan 90% van de wereld om ons heen. En als die Jan zoveel geeft om de armen, waarom verkoopt hij zijn telefoon niet? Waarom verkoopt hij zijn huis niet? Waarom verkoopt hij zijn auto niet? Waarom gaat hij niet gewoon op de fiets naar het werk? Waarom gaat hij niet in een flat wonen in plaats van in dat huis? En waarom gaat hij het niet allemaal geven aan de armen? Hij zeurt er niet over omdat hij geeft om de armen. Hij zeurt erover omdat hij een religieuze demon heeft. Want de duivel, je zegt demon, serieus. De duivel wil niks liever dan de kerk arm houden. En armoede heeft niks te maken met hoeveel geld je op je rekening hebt te staan. Hoeveel of hoe weinig. Armoede heeft te maken met je mindset. Er zijn multimiljonairs die arm leven. Ze tightfisted. Billen zo strak samengeknepen. Je kunt er een diamant maken. We horen dingen in de kerk vandaag die je nooit gedacht had dat je in de kerk zou. Terug naar mijn notes. Meestal geven die mensen niks om iemand anders. Alleen maar om zichzelf. Zo'n dode zee, de stroomt in, maar nooit wat uit. Het enige wat ze doen is klagen over anderen. Laat ze maar klagen. Wij gaan gezegend leven. Halleluja. Armoede denken heeft een paar uitingen die ik gewoon even wil benoemen. Misschien dat je dingen herkent. Nummer 1. Armoede denken heeft altijd verdriet over wat het niet heeft. In plaats van te vieren wat God wel gegeven heeft, hebben ze verdriet over dat heb ik niet. In andere woorden, ze denken in tekort. Ze denken, er is zo'n grote taart en die heeft zo'n groot stuk, dan is er minder voor mij. En dat is niet eerlijk. Calimero, zij zijn groot, ik ben klein en dat is niet eerlijk. Terwijl God zegt, ik ben de God van meer dan genoeg. Tekort is geen ding voor de gelovigen. Tekort werd verbroken aan het kruis. Armoede werd er gebroken aan het kruis. Jezus, de Bijbel zegt in 2 Korinthe 8 vers 9. Hij is omwille van u arm geworden, hoewel hij rijk was. Zodat u door zijn armoede rijk kan worden. Armoede werd verbroken aan het kruis. Maar het moet ook in ons denken verbroken worden. Wij denken vaak in tekort. Als een weeskind. Oh, zij hebben zoveel en dat is niet eerlijk, want ik heb maar zo weinig. Maar je vergelijkt jezelf nooit met iemand die minder heeft dan jij. Altijd met mensen die meer hebben dan jij. De Bijbel zegt in Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Er is geen tekort. Psalm 34 vers 11. Jonge leeuwen lijden armoede en honger. Maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Zo kunnen we nog even doorgaan. Maar er is geen gebrek voor de gelovigen. Er is geen gebrek voor wie hem zoeken. Je zegt, Ben, mooi verhaal voor jou. Dat jij dit allemaal zo kan vertellen. Maar jij weet niet waar ik ben. Ik weet wel waar jij bent, want ik ben daar geweest. Maar ik heb de Heer gezocht en de Heer heeft mij altijd weer geantwoord. Halleluja. En dezelfde God die voor mij voorzien heeft in mijn tijden van nood. Toen niemand kon voorzien voor mij. Toen niemand afwist van mijn nood behalve hij en hij alleen. Hij was daar middenin wat mensen armoede zouden noemen. En hij heeft mij uit die put gehaald. Want ik weet wat zijn woord zegt. En ik weet wat zijn woord zegt over jou. Jij gaat niet blijven daar waar je bent. You're gonna be poor no more. Je gaat leven in de overvloed die God je geeft. Halleluja. Die religieuze geest van armoede gaat gebroken worden van je leven vandaag. In Jezus' naam. God heeft meer dan genoeg voor iedereen. Als je denkt dat het tekort is en dat er maar zo'n kleine taart is om te verdelen. En als iemand anders een groter stuk hebt, dat jij daardoor een kleiner stuk kan krijgen. Ga je altijd naar mensen kijken als je bron. Ga je altijd als bedelaar leven. Altijd kijken naar, oké, wie kan mij helpen? Wie heeft er veel, zodat ze mij kunnen helpen in mijn weinig? Maar dat houdt je ogen gericht op mensen. En de Bijbel zegt in Jeremia 17, vervloekt is een mens die op mensen vertrouwt. Het is een vloek om naar de belastingdienst te kijken. Het is een vloek om naar de overheid te kijken. Het is een vloek om naar mensen te kijken. Het is een vloek om naar je rijke, weet ik veel, familielid te kijken. Dat is niet gezond voor je. Wat je moet doen is naar God kijken. Hij is mijn bron. Gezegend is hij die op de Heere vertrouwt. Die de Heere maakt tot zijn burg, tot zijn kracht. Hij zal zijn als een plant geplant aan waterstroom. Een boom geplant aan waterstroom. Zelfs een seizoen van droogte deert hem niet. In elk seizoen zal hij vrucht voortbrengen. Je zegt, ja Ben, mag ik dan niks ontvangen van die doorbraken van de belastingdienst? Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, maar je weet waar het vandaan komt. Kom bij de bron vandaan. Bij hem vandaan. Halleluja. Alle goede dingen komen bij hem vandaan. Halleluja. Hij is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet het neerregenen op mij dag aan dag. En hij stapelt goede dingen op voor mij. Dus we gaan niet naar mensen kijken. We gaan naar God kijken. Maar als je naar mensen kijkt, dan ga je altijd aanstoot nemen aan anderen. Dan zeg je, ja maar zij hebben en zij doen niks voor mij. Dat is niet eerlijk. Dan voel je altijd dat je recht hebt op wat een ander heeft. Je hebt helemaal nergens recht op. Weet je waar we recht op hebben? We hebben recht om naar de hel te gaan. Daar hebben we recht op. Maar God zij dank, hij kwam met zijn genade. En hij geeft ons niet waar we recht op hebben. Hij geeft ons juist wat we niet verdienen. Zijn genade, zijn goedheid, zijn liefde, zijn zegen, zijn vergeving, zijn acceptatie. Dus laten we niet gaan staan op waar we denken recht op te hebben. Laten we komen naar die God van alle genade. En zeggen, oh Heer, ik kom om genade te ontvangen. Ik kom om uw zegen te ontvangen. Meer dan ik verdien, Heer. More than I deserve. Sommige mensen, als je hun vraagt, hoe gaat het? Zeggen ze, ik verdien beter. Maar ik wil dat jij vanaf vandaag, als mensen jou vragen, hoe gaat het? Dat je zegt, beter dan ik verdien. Oh, het gaat beter dan ik verdien, man. God is zo goed voor mij. Hij is een goede vader voor mij. Hij zegent mij. Man, als je nog geen auto hebt, je hebt een fiets. Oh, prijs hem op de fiets. Halleluja. Als je geen fiets hebt, ga hem prijzen met de benenwagen. Halleluja. Als je nog geen huis hebt, begin hem te prijzen dat je niet onder een brug woont. Halleluja. God is goed voor ons vandaag. Als je nog geen biefstuk kan eten, maar je moet je vega-burger knagen, prijs hem voor de vega-burger. Halleluja. Prijs hem voor zijn goedheid. Dank hem voor wie hij is. Want de Heer is goed. Kijk niet naar wat je niet hebt. Kijk naar wat God je allemaal wel hebt gegeven. En wees er dankbaar voor. Ontwortel armoede denken. Nummer 2. Armoede denken gaat altijd kijken. Gaat altijd veroordeeld voelen over wat je wel hebt. Dus je voelt je verdrietig over wat je niet hebt. Van, oh man, zij hebben dit en dat. Ik heb dat allemaal niet. Zij hebben een mooie vrouw. Ik heb helemaal geen vrouw. Maar ten tweede, dit ding is zo lelijk. Want als je wel iets hebt, dan ga je er ook nog schuldig over voelen. Dat is hoe dit werkt. Het is demonisch. Dat als iemand zegt, oh, mooi jasje heb je. Ja, tweedehands gekocht. Bij de kringloop. Dit lelijke ding, ik heb hem al 10 jaar. Weet je. Dat je gaat excuseren voor de dingen die God je gegeven heeft. Dat je schuldig voelt voor de zegen van God. Alsof je het niet verdient. En daar is die weer, hè? We denken dat we het allemaal moeten verdienen. Wat we mogen beseffen is, jouw Vader in de hemel houdt zo ontzettend veel van jou. De Bijbel zegt, Jezus zei dit, hij zei, het is je Vaders grote vreugde om jou het koninkrijk te geven. We kennen het verhaal van die verloren zoon. Maar die verloren zoon had een oude broer. Die oude broer is een reflectie van veel mensen in de kerk. Die jonge broer die gaat weg en die verspilt zijn hele erfenis met losbandig leven. En dan komt hij terug en de vader geeft hem zoveel genade. En slacht het vet gemeste kalf voor hem en een groot feest en een mooie jas aan. Een mooie ring aan zijn vingers, nieuwe schoenen, alles. En die oude broer staat zo van, die neemt de aanstoot aan. Ik kan niet geloven dat ze een groot feest vieren. En dan zegt die oude broer, zegt, die vader heeft voor hem dat vet gemeste kalf geslacht. En ik ben hier al die tijd hem aan het dienen en hij heeft mij nog nooit een dun geitje gegeven. Hij krijgt een vet gemest kalf, ik krijg niet eens een dun geitje. Dan gaat hij zo in een hoekje staan. Ik hou mijn adem in totdat hij me zegent. Als een kleuter. En dan komt die vader bij hem en zegt, zoon, waarom ben je niet blij? U heeft me nog nooit ook maar een dun geitje gegeven. Never got a skinny goat. En dan zegt die vader dit. En hier moeten we op letten. Die vader zegt, zoon, je woont al die jaren bij me. En alles wat ik heb, is van jou. Je had het alleen maar hoeven vragen. Dus die oude zoon, die woont daar in het huis van de vader. Doet het werk van de vader. Is om de vader heen, maar heeft niet het hart van de vader. Hij begrijpt niet hoeveel de vader van hem houdt. En dat alles wat de vader heeft, dat hij dat dolgraag wil delen met hem. Jij en ik, wij moeten niet in de kerk zijn om de dingen van de kerk en dingen van het koninkrijk doen. Bezig zijn voor God. En dan vergeten, hij is mijn vader. Hij wil mij zegenen. Hij wil zijn goedheid over mij heen laden. Over mij heen spoelen. Dag aan dag. Morning by morning his mercies are new. Halleluja. Je hebt een goede vader. Die ontzettend veel van je houdt. En je hoeft je niet veroordeeld te voelen of schuldig te voelen over wat je hebt. De Bijbel zegt in Psalm 35 vers 27. Ik rond het zo af. Psalm 35 vers 27 staat. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn, wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid, laat hen voortdurend zeggen, de Heer is groot, hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. In het Engels staat er, he has pleasure in the prosperity of his servant. Wij zijn niet alleen maar dienaren van God, wij zijn zonen en dochters van God. Sterker, wij zijn vrienden van God, noemt de Bijbel ons. Hij vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaar. Hoeveel te meer de voorspoed van zijn kinderen. Dus voel je niet schuldig over de zegen die God je geeft. Het is een automatisch effect van zijn kind zijn. Gisteren was mijn vrouw even weg met Juliane. Was ik even met Liam een ijsje halen in onze stad waar wij wonen. En even op de fiets erheen, mooi weer, even ijsje gehaald. En we zitten daar. Ik zei, laten we nog even kijken of het een markt is. We moeten nog even dingen halen. Dus wij lopen zo door de winkelstraat heen. En hij ziet een Intertoys. Dan moet je net mijn zoontje kennen. Die heeft nul schroom om ook maar iets te vragen. Papa, mag ik de Intertoys in? Ik zeg, oké, eventjes. Maar we gaan niks kopen. Dat zei ik tegen hem. Dus wij lopen, hij zegt, goed pap, even kijken alleen. Dus wij lopen de Intertoys in en hij zegt, pap, kom. En laat me alle hoeken van de Intertoys zien. En dit vind ik mooi, dat vind ik mooi. En hij is gewoon bezig, hij is helemaal niet aan het hinten of zo. Hij is helemaal niet bezig met, ik wil dit, papa, zeur. Dan koop ik helemaal niks. Maar hij was zo lief en zo. En op een gegeven moment, het komt zo in mijn hart van, koop gewoon wat voor hem. Dus ik zit een beetje te onderzoeken, weet je wel, wat vindt hij nou mooi? En dan hebben we gewoon een doosje Lego voor hem gekocht. En dan is hij de hele rest van de dag is daar zoet mee geweest. Maar toen stond ik later, zat ik in mijn kantoor gewoon voor te bereiden voor vandaag. En de Heer zegt zo tegen me van, waarom heb je dat eigenlijk vandaag voor hem gekocht? Want dat allemaal op zijn lijstje staan voor zijn verjaardag. Zijn verjaardag is in augustus trouwens. Je kunt maar goed voorbereid zijn, hè? Als je in maart, april al bezig bent met je augustus verjaardag. Weet je wel, ik wil dit, ik vind dat mooi, dat staat op mijn lijstje, zus en zo. Hij had zijn wensen en zijn verlangens al lang bekendgemaakt bij zijn vader. Maar ik had nog niks voor hem gekocht. Ik had was prima druk geweest, weet ik wat allemaal. Maar toen de dag dat hij naar mij nadert en tijd met mij besteedt, plotseling komen allemaal zegeningen over hem heen. Waarom? Hou ik meer van hem vandaag dan vorige week of 2 weken geleden toen hij me zijn lijstje bekend maakte? Nee, ik hou net zoveel van hem vandaag. Ben ik nu meer bereid om hem te zegenen dan ik was een paar weken geleden? Nee, ik weet al die tijd wat hij wil. Ik heb niks gekocht. Gisteren heb ik iets gekocht. Waarom? Om proximity, dichtbij, relatie. Veel mensen blijven weg bij God en ontvangen nooit die zegeningen omdat ze denken, oh, ik verdien het niet. Armoede denken houdt je altijd op die plek van, ik moet het verdienen. Houd je altijd aan het werk en in plaats van dat je als Maria bij Jezus aan de voeten komt zitten, ga je als Martha aan het werk en mis je de ware zegeningen die God je geven wilt. Wees kind in plaats van gewoon een kind. Je bent een zoon en een dochter. Wat daarmee samenhangt, is als je schuldig voelt en veroordeeld voelt over de dingen die God jou geeft, ga je ook afgunst hebben naar anderen die wel iets hebben. Ik denk van ja, maar mijn vader geeft dat niet aan mij. Waarom geeft hij het wel aan hem? Dan word je jaloers en afgunstig. Ik wil nog één tekst lezen. In 1 Timotheus 6, vers 17 tot 19. En dan gaan we bidden. 1 Timotheus 6, vers 17. Staat, beveel de rijken in deze wereld. Hoeveel rijken zitten hier vandaag? Sommigen hebben goed opgelet, de rest niet. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. En hun hoop, vertrouwen niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. Let op dit, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Een van die dingen van armoede denken. En het is ook een, net zoals materialisme is armoede denken net zo goed onderdeel van mammon. Dan houd je altijd op een plek waar je niet kan genieten van vandaag. Waarom? Omdat je je schuldig voelt. Omdat je veroordeeld voelt. Dus dan zit je daar en dan heeft God je geholpen met die toeslagenaffaire. En ben je gezegend. En dan koop je een vakantie. Je zet wat geld opzij. Maar je gaat lekker op vakantie. En dan zit je daar op vakantie. En dan kun je alsnog niet genieten van die vakantie. Omdat je denkt van, ja, maar dit kost zoveel. En dat kost zoveel. En verdien ik dit wel echt? En moet ik dit nou wel doen? En al die dingen meer. Of je bedrijf gezegend, je koopt een mooie auto. Je zit in die auto van, oh man. Moet ik wel zoveel geld uitgeven aan een auto? Terwijl je wel hartstikke veel geeft. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Weet je dat? Er is geen vader hier, geen goede vader in ieder geval, die niet kijkt en die er enorm van geniet als je kind geniet. Als je kind blij is. Daar geniet je van, als ouder. Als je kinderen blij zijn, als ze genieten. Je vader in hemel. Het is je vaders good pleasure to give you the kingdom. Je vader vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienst. Hij kijkt naar beneden. Kijk Jezus. Kijk Gabriel, kom eens kijken. Moet je kijken. Er zijn mijn kinderen daar in Hoofddorp. Moet je kijken hoe ze aan het genieten zijn van mijn zegeningen. Moet je kijken. Ik had dit hun kant op gestuurd, weet je. Deze zegening hun kant op gestuurd. En moet je kijken, ze genieten er gewoon van als een geschenk van mij. Ze zijn altijd zo bezig met zoek eerst het koninkrijk van God en mijn gerechtigheid. Maar nu zorg ik ervoor dat al die dingen hun achterna jagen. En moet je kijken hoe ze ervan genieten. Ik denk dat de vaders hart blij maakt. Dus in zekere zin, als wij in armoede denken blijven, dan lijkt het heel vroom en mooi en heilig en zo. Maar in zekere zin ontneem je God van een bepaalde vreugde die hij je wil geven. Dus in andere woorden, ik wil je uitdagen, River Church, ik wil je uitdagen vandaag. Om je geloof te strekken. Ik weet dat we hier in een kerk zitten met mensen die radicaal gaan voor de oogst. Radicale zaaiers, radicale gevers. Maar nu laten we dit ding er ook aan toevoegen. Dat we met verwachting uitkijken naar onze week. Dan zeggen, oh Heer, ik verwacht overlaten worden met de gezegeningen van God. Ik verwacht dat u geen goed ding van mij weerhaalt, wat ik dien u. Ik verwacht vandaag surprises of good things to meet me. Halleluja, zoals de Bijbel zegt. Oh, ik dank u wel, dag aan dag overlaat u mij. Dat je 's ochtends wakker wordt met een expectation voor het goede. Voor Gods goedheid en voor Gods zegen. Sommige mensen hebben een verwachting van, oh man, het is een blauwe maandag.
Verrotte dinsdag. Weer een week aan de slag. De griep gaat rond. Ik zal wel de eerste zijn die hem krijgt. Oh, ze gaan mensen ontslaan. Ja, ja, ik zie hem al aankomen hoor. Ik zie hem al aankomen. En mensen zijn een continu gebedsproject. Maar jij gaat niet een continu gebedsproject zijn. Jij gaat een zegen zijn voor jouw wereld. Jij gaat doorbreken waar geen een van jouw familie in is doorgebroken. En je gaat laten zien, mijn vader is een goede vader. Ik ga die veelkleurige mantel die mijn vader me geeft, ga ik dragen zonder schaamte, zonder schuld. En ik ga genieten van de goede dingen die God me geeft. Halleluja. Come on, are you expecting deze week? Deze week gaat een week zijn van de zegen van God. Deze week gaat een zegen, gaan de week zijn waar de zegeningen van God ons inhalen. Overtake you. You're gonna get overtaken with blessings van boven. Halleluja. En al het armoede denken mag op zout in Jezus.
Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.